Goedemorgen allemaal. Gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis, welkom in deze dienst. Mijn naam is Lisbeth Mone. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de predikant van vandaag, dominee van Vught, sta ik na de dienst hier voor in de kerk. Als u vragen of opmerkingen heeft over de dienst, dan bent u van harte welkom, ook als u nog informatie wil over onze gemeente. De organist vandaag is Daan Mollema en we hebben ook muzikale begeleiding van de band. Vanmorgen is voor kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 de laatste kinderbijbelgroep van het seizoen. Zij hebben een activiteit buiten op het veld tegenover de kerk. Na de dienst kunt u ze daar weer ophalen, graag voordat u koffie gaat drinken. Vanwege het jeugdkamp is er geen tienergroep 1. We beginnen met het zingen van opwekking 464. Wees stil voor het aangezicht van God. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Goedemorgen, broers en zussen. Straks na de groetwoorden zingen we Psalm 145. Wij geloven en we spreken daarom hardop uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we de Heer onze God bidden. Heer in de hemel, grote God en lieve Vader, dank u wel dat u ons op deze dag begroet met genade en met vrede. Wat een wereld zet dat open voor ons mens, de genade en de vrede van God. Dank u wel dat we daarin mogen leren leven. En we bidden om uw geest in ons samen zijn. Omdat we u groot willen maken. We willen u prijzen. We willen ook naar u luisteren. En ons met u en met elkaar verbonden weten. En daarom bidden we, Heilige Geest, of u ons hart wil veroveren. Een ruimte wil maken in ons leven voor de woorden van God. Geef dat onze eigen verhalen, onze eigen zorg en bezigheden, ons niet te veel in de weg zitten, om ook iets van u mee te krijgen. Wilt u zo ons samen zijn zegenen, dat ons geloof erdoor groeit, onze hoop toeneemt en onze liefde overvloedig wordt. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Het is nu het moment voor de kinderbijbelgroepen om naar hun eigen plek te gaan. Naar buiten. Ja, ik wilde het niet zeggen. Gaan wij luisteren naar een leefregel zoals we die vinden in Paulus' brief aan de Filippenzen. En dan zingen we daarna opwekking 369. Dit schrijft Paulus. Vrienden, jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer horen. Ik vind het niet erg om dat opnieuw aan jullie te schrijven. En voor jullie is het extra duidelijk als ik het nog eens schrijf. Kijk uit voor mensen die zeggen dat alle christenen besneden moeten worden. Kijk uit voor die slechte mensen en de slechte dingen die ze doen. Die mensen zijn niet te vertrouwen. Wij christenen zijn al lang besneden. Want je bent pas echt besneden als je de Heilige Geest krijgt. Alleen dan kun je God dienen. Wij zijn trots op Jezus Christus, niet op onszelf. Ook al heb ik, Paulus, genoeg redenen om mezelf een goed mens te noemen. Ik bedoel, als anderen dat over zichzelf kunnen zeggen, dan kan ik dat zeker. Ik kom uit het volk van Israël en ik hoor bij de stam Benjamin. Ik kom uit een echte Hebreeuwse familie. Ik ben besneden toen ik 8 dagen oud was. Ik hield me aan de wet en volgde de uitleg van de fariseeën. Ik heb mijn best gedaan om de christenen te vervolgen. Ik deed precies wat je volgens de Joodse wet moet doen om een goed mens te zijn. En vroeger dacht ik ook dat ik een goed mens was. Maar nu weet ik dat het verkeerd is om zo te denken. Sterker nog, er is geen enkele reden om op mezelf te vertrouwen. Want het gaat om Christus, mijn Heer. Het enige wat ik wil, is bij Christus horen. Het gaat om Christus. Daarom heb ik al het andere opgegeven. Alles wat ik vroeger zo belangrijk vond, vind ik nu totaal waardeloos. Ik kan van mezelf geen goed mens maken door me aan de Joodse wet te houden. Nee, God ziet mij als een goed mens omdat ik geloof. Doordat ik geloof in Christus, mag ik bij Christus horen en zal ik gered worden. Ik wil Christus van dichtbij kennen. Ik wil sterven net als Hij en zo één met Hem worden in zijn lijden. Ik hoop dat ik dan ook de kracht zal voelen waarmee God Christus uit de dood liet opstaan. Ja, ik hoop dat God ook mij uit de dood zal laten opstaan. Christus heeft me uitgekozen om Hem van dichtbij te leren kennen. Ik doe mijn uiterste best om dat doel te bereiken. Maar ik ben nog niet zover. Nee, vrienden, ik denk echt niet dat ik mijn doel al bereikt heb. Maar één ding is zeker, over vroeger maak ik me niet druk. Ik denk alleen aan de toekomst. Tot zover, Paulus. Gaan we nu uit de Bijbel lezen. En de Bijbellezing wordt afgewisseld met een luisterlied. En na de Bijbellezing zingen we opwekking 789. En we lezen Handelingen 9.
Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg: Wie bent u, Heer? Het antwoord was: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias? Hij antwoordde: Ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saul's ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Allen die hem hoorden waren stom verbaasd en vroegen: dat is toch de man die in Jeruzalem de volgelingen van die Jezus naar het leven stond? En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hoge priesters? Saulus' optreden werd echter steeds krachtiger en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias is. Al spoedig beraamden de Joden een plan om hem te vermoorden. Saulus raakte echter van hun voornemen op de hoogte. Ze bewaakten zelfs dag en nacht de stadspoorten om hem te kunnen doden. Maar Saulus' leerlingen brachten hem 's nachts naar de stadsmuur en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken. Toen hij terug was in Jeruzalem, wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen. Maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden. Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. Hij ging in debat met de Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven. Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. In heel Judea, in Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer en dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.
Straks na de preek zingen we opwekking 698. Als je een blik op de cv van Saulus werpt, dan begrijp je meteen dat Jezus in hem een ideale 12e man ziet om zijn elftal te versterken. Want dat bekende elftal van Jezus kan inmiddels wel wat versterking gebruiken. De apostelen die hebben de opdracht gekregen om van Jezus' opstanding te getuigen. Niet alleen in Jeruzalem, niet alleen in Judea en Galilea, niet alleen in Samaria, maar over heel de wereld. Maar die missie lijkt een beetje te verzanden. Waar christenen zich onder druk van vervolgingen verspreiden door heel het land, daar blijven die apostelen maar in Jeruzalem zitten. Alsof er nog iets is wat hen tegenhoudt. Alsof ze nog iets of nog iemand nodig hebben die de boel kan openbreken, die het vuur kan aanjagen. En Saulus lijkt voor Jezus die ideale man. Een geboren Israëliet uit de stam Benjamin. Bij zijn geboorte heeft hij van zijn ouders de naam van Israëls eerste koning, ook een Benjaminiet, meegekregen. Saul in zijn moedertaal, Saulus in de wereldtaal. En behalve een naam krijgt hij bij zijn geboorte ook twee paspoorten mee. Eén van het koninkrijk van zijn voorouders, een Joods paspoort. En één van het wereldrijk in zijn tijd, een Romeins paspoort. En niet alleen Jezus, die hem naar het eigen zeggen van Paulus al voor zijn geboorte op het oog had, maar ook zijn ouders zien al heel vroeg wat in deze jonge wereldburger. Want die jongen Saul moet de koning te rijk geweest zijn als hij hoort dat zijn ouders hebben besloten dat zij hun zoon naar Jeruzalem laten gaan om daar te mogen studeren. Aan de beste, misschien wel duurste opleiding van de stad. Die van de Farizeeën. En daar heeft Saulus zich kunnen verdiepen in oude boeken en in verhalen. Over zijn land, over zijn herkomst, over zijn God. Verhalen ook over de toekomst. Over de belofte. Over het herstel van het koningschap van David. En even tussen haakjes. Voor iemand met de naam Saul zijn de verhalen van David misschien ook wel een beetje ingewikkeld. Zit daar wat dubbels in. Omdat die Saul het nou niet helemaal gemaakt heeft als koning. Saul de eerste en de gedroomde koning van Israël moet toch gauw plaats gaan maken voor David, de man naar Gods hart. Want het leven heeft Saul niet gebracht of gegeven waarop hij hoopte. En als de kleine herder David doet wat de grote koning had moeten doen, het in geloof opnemen tegen de reus Goliath, dan begint het. Saul vindt het steeds moeilijker om David zijn succes te gunnen. En ziekelijk achterdochtig gaat hij eenzaam zijn bittere gevechten met David leveren. Hij zou hem wel uit zijn huis willen sleuren, gevangen willen nemen en doden. Tot over de landsgrenzen achtervolgt Saul David. Zijn woede, zijn teleurstelling, ergens anders opgedaan in het leven, richtte zich steeds meer op de gezalfde van God, op David. David, die op zijn beurt zo genadig voor Saul kan zijn. Als Saul zich op een dag tijdens een van zijn achtervolgingen moet terugtrekken in een spelonk om zijn behoefte te doen, blijkt dat uitgerekend de spelonk te zijn waar David en zijn mannen zich verborgen houden. Davids mannen zien dat als een kans voor David. Dit is het moment om Saul uit het zadel te werpen. David denkt daar toch iets anders over. Met een dolk tussen zijn tanden besluit hij Saul en snijdt hem een stuk van zijn koningsmantel af. Om even later met het stuk stof zwaaiend in zijn handen te roepen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Zo heeft de gezalfde van God keer op keer het leven van Saul gespaard. Maar die Saul blijft zichzelf kwellen en David halsstarrig achtervolg. Nou, die verhalen van David en Saul, die kleven natuurlijk wel een beetje aan iemand met de naam Saul. En ik vraag me af, zou die daar ooit last van gehad hebben? Het heeft hem in ieder geval niet weerhouden om zich te ontwikkelen tot een van de beste studenten aan de voeten van Gamaliel. Saul raakt thuis in de boeken van de Bijbel. Leert zijn geloof te leven door fanatiek de geboden na te leven. Hij verwerft stand en status, lijkt stevig in het zadel te zitten, is thuis in de verschillende talen en culturen, kent de filosofen van zijn tijd en de tijden daarvoor, en hij blijft tegelijk iemand die niet te beroerd is om de handen uit de mouwen te steken. Als we hem in de Bijbel voor het eerst tegenkomen, dan staat hij jassen aan te pakken van mensen die de eerste martelaar van de kerk gaan stenigen. Een moord die hij overigens goedkeurt. Saulus, met zijn opleiding, met zijn vaardigheden, met zijn talenten, is in de wieg gelegd om die beweging rondom Jezus groot te maken. Toch is hij op een of andere manier ergens anders terechtgekomen. Waar gelovige mannen de gestenigde Stefanus begraven en om hem rouwen, begon Saul de gelovigen in Jeruzalem te vervolgen. Hij ging hun huizen langs, sleepte mannen en vrouwen naar buiten en bracht ze naar de gevangenis. Zo werden de gelovigen vervolgd vanaf de dag dat Stefanus vermoord werd. Als een roofdier dat zijn prooi verscheurt, zo gaat Saulus tekeer. Hij zit gelovigen meedogenloos op de haard, is beestachtig wreed, haast ziekelijk. En hij ziet het christelijk geloof op een of andere manier als een onkruid dat met wortel en tak uitgeroeid moet worden. Van de afwachtende houding van zijn leraar, leermeester Gamaliel, is niets bij hem terug te vinden. Gamaliel had gewaarschuwd: laat de volgelingen van Jezus met rust. Laat ze hun gang maar gaan. Want als hun werk niets met God te maken heeft, dan mislukt het toch wel. Maar als het Gods werk is, dan kunnen jullie niets tegen hen doen. Als jullie dat toch proberen, dan vechten jullie tegen God. Vechten tegen God. Zou Paulus wel eens aan die woorden hebben gedacht? Of denkt hij echt met zijn vervolgingen God een dienst te bewijzen? De God die hij heeft leren kennen als de God die tegen mensen zegt: pleeg geen moord. Heb je naaste lief als jezelf. Hoe kan iemand die zo dicht bij Gods geboden heeft leren leven, ze zo ontzettend aan zijn laars lappen? Is Saulus misschien in gevecht met God? In gevecht met zichzelf? Ja, hij heeft de goedkeuring van, van de hoge priesters om dit te doen. Maar waar komt dat irritante schuldgevoel dan toch vandaan? Die innerlijke onrust bij zijn heilige overtuiging. Want dat er op dit moment een innerlijke strijd aan de gang is in Saulus, dat vertelt hij later zelf. Als hij zijn verhaal van zijn omkeer doet bij koning Agrippa en koningin Bernice. Dan zegt hij, ik hoorde een stem die in het Hebreeuws tegen me zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid. Saulus is zich tegen iets aan het verzetten. Hij schept een vijand om zichzelf te verdedigen. Hij is zo fanatiek dat het erop lijkt alsof hij iets aan het overschreeuwen is. Hij mag dan zelfverzekerd overkomen met zijn aanbevelingsbrief van de hoge priester. Van binnen voert hij een gevecht en probeert hij wanhopig zijn geweten tot zwijgen te brengen. De aanblik en de woorden van de gestenigde Stefanus te wissen. Die had voor hij de geest gaf, met een stralend gezicht gezegd. Ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Saulus wil er niet aan denken. Alles wat zich in zijn geweten verzet tegen die gruwelijke christenvervolging, probeert Saulus het zwijgen op te leggen. Dat mag er niet zijn. En in zijn latere brief vertelt Paulus dat als hij eerlijk naar zichzelf kijkt in die tijd, dat hij toen ontevreden en een onrustig en leeg mens was. Het geloof in de wetten die hij zo ijverig bestudeerd had, had die onrust nooit kunnen bedaren. Die wakkerde het eerder aan. Het gaf hem een voortdurend gevoel van schuld. Nooit van persoonlijke vrijheid. Geen idee van vergeving of genade. Zijn toenmalige godsdienst maakte hem bewust en bekend met falen, met tekortschieten. Maar het was geen kracht ertegen of antwoord daarop. En ondanks al zijn verwoede pogingen om een perfect mens te worden, door de geboden van God te houden, bleef Saulus' geweten altijd onrustig. Hij was vooral bezig om voor de buitenwereld een beeld van zichzelf neer te zetten. Maar hij raakte zichzelf en het contact met de echte werkelijkheid kwijt. Met zijn smetteloze Joodse leven had hij zichzelf over het paard gedeeld. En alles waarmee hij bij God in de gunst wilde komen, alles waarmee hij toen de liefde en de waardering en de aanvaarding door God wilde winnen, noemt hij later verlies. Ik ben een geboren Hebreeër, met de wetsopvatting van een Farizeeër, en heb de gemeente fanatiek vervolgd. En wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. En zo is Saulus onderweg naar Damascus. Dreiging en moord blazend om zijn eigen onzekerheid, maar niet onder ogen te hoeven komen. Die christenen met al hun gepraat over vergeving en van zonde, over genade en onvoorwaardelijk geliefd zijn door God, over de kracht van de Heilige Geest en een nieuw leven. Het raakt een snaar. Maar hij was heus zelf wel in staat om het goed te doen voor God. Liever dan toe te geven dat altijd gedoemd is te mislukken. Vergeving. Waar had hij nou vergeving voor nodig? Hij was zijn hele leven gehoorzaam geweest. Hij zou eens laten zien wat hij voor God overhoudt. En tot over tot ver over de grenzen van het heilige land. Maar ondertussen lijkt Saulus niet door te hebben hoe hij met zijn brieven van de hoge priester gebruikt wordt in het sluwe schaakspel tussen de duiven en de haviken in het Sanhedrin, het Joodse bestuur. Hoe hij een speelbal is geworden in de strijd tussen de hoge priesters, die steeds tevergeefs de apostelen gevangen wilden zetten, en de wijsheid van Gamaliel. Saulus wordt gebruikt. En dan? Dan wordt zijn leven ineens in het volle licht van Gods genade gezet. Toen hij bijna in Damascus was, straalde er plotseling een licht uit de hemel om hem heen. Saulus viel op de grond en hoorde een stem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het zijn woorden die hij natuurlijk herkent. Woorden uit de mond van Gods gezalfde koning. Het waren woorden van David, die bedreigd werd door koning Saul, zijn naamgenoot. Waarom vervolg je mij? Saulus had natuurlijk kunnen antwoorden: Heer, dat is een misverstand. Ik vervolg niet u, ik vervolg die christenen. Maar het lijkt erop alsof Saulus al begint te vermoeden dat dat hetzelfde is. Saulus vroeg: Heer, wie bent u? En de stem zei: Ik ben Jezus, ik ben degene die jij vervolgt. Sta op en ga de stad in. Daar zal iemand je vertellen wat je moet doen. En ik weet niet of u het hoort of jij het hoort, maar ik hoor in die stem uit de hemel helemaal geen veroordeling, geen bedreiging, geen vergelding. Ik zie alleen dat het leven van Saulus in het volle licht komt te staan. Ik hoor eerder genade en liefde. En ik kan dat eerlijk gezegd maar moeilijk plaatsen. En ik voel een soort van verlegenheid. Is dit wel eerlijk? Is dit wel rechtvaardig? Moeten er geen hartiger woorden gesproken worden met die Saulus? Ik snap die Ananias wel. Als hij de opdracht krijgt om in het huis van Juda die Benjaminiet uit Tarsus op te zoeken. Ik voel zijn aarzeling mee. Heer, Saulus heeft uw volgelingen in Jeruzalem veel kwaad gedaan. Dat heb ik van veel mensen gehoord. En hij is naar Damascus gekomen om iedereen die in u gelooft gevangen te nemen. Hij heeft toestemming van de hoge priesters. Ga maar, Ananias. Het is goed, want ik heb Saul uitgekozen om voor mij te werken. Hij moet over mij vertellen aan alle volk, aan koningen en aan Israëlieten. En jij mag hem weer in het zadel helpen. En het laat zich niet moeilijk raden wat Ananias daar in dat huis aan de rechte straat aantreft. Saulus is volledig kapot. Hij ziet het even niet meer. Alles is donker. Hij wordt opgevreten door een intens verdriet. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik aangericht? Ik heb mensen veel, zo niet alles, ontnomen. Notabene in Gods naam. Hoe kom ik hem dan weer onder oog? Hoe kom ik mensen ooit van zijn leven weer onder oog? Wat is er allemaal wel niet stuk? Hoe kan het dat ik dat niet gezien heb? Hoe kan het dat het me nooit iets deed? Of heb ik het wel gezien? En wat had ik van betekenis kunnen zijn? Als ik het door had gehad, wat ik aan het doen was. Maar ook, wat verlies ik? Als ik mijn verzet tegen Jezus en tegen zijn gemeente opgeef, kan ik mijn ouders dan nog onder ogen komen? Ze hebben er zoveel voor over gehad om mij te kunnen laten studeren. Kan ik nog bij mijn grote leermeester Gamaliel langs? Al is het alleen maar om hem wat gelijk te geven. Hoe ziet mijn dag er morgen uit? Bij wie hoor ik dan nu? Zijn er nog wel mensen die mij willen zien? Zal er iemand ooit nog iets tegen me zeggen? Wat zijn de eerste woorden die ik nu zal horen? Wij zien dat Ananias die eerste woorden zal gaan uitspreken. En zelf vind ik dat het ontroerendste moment in het hele verhaal. Zou Ananias nog een keer hebben moeten slikken? Zou zijn stem onzeker hebben geklonken? Saulus heeft het er niet in gehoord. Die komt er bij het horen van die eerste woorden juist weer bovenop. Die hoort uit de mond van zijn beoogde slachtoffer: Saul, broeder, broer. Dat zijn woorden, vol liefde en genade. Woorden vrij van veroordeling en vol van: je hoort erbij. Vol van: ik zie je als een van ons. Wat een zachte moed en wat een dappere liefde klinkt er in die woorden. Saul, broer. Wat een omarming en wat een omhelzing voor een gebroken hart. Wat een belichaming van Christus. Wat een kerk. In het verhaal van Paulus' bekering gaat vaak de meeste aandacht uit naar het moment dat Saulus door het licht uit de hemel uit het zadel geworpen wordt. Voor mij wordt Christus ook zichtbaar in die mensen die hem weer in het zadel helpen. Die hem in de storm die komen over water leren lopen. In Ananias. In Paulus' eigen leerlingen die voor hem zorgen door hem in een mand over de stadsmuur naar de vrijheid te laten ontsnappen. En ook in Barnabas, die Saulus onder zijn hoede neemt straks in Jeruzalem, als die zich schuchter en schoorvoetend probeert aan te sluiten bij de apostelen die bang voor hem zijn. Ik zie het in de kring van de apostelen, die zich niet schamen om Saulus ook hun broer te noemen. In de broeders die hem later in veiligheid brengen en hem naar zijn geboorteplaats terugsturen. Allemaal christenen die doen wat Jezus zou doen. Geen wonder dat Jezus zegt: als je aan hen komt, kom je aan mij. Amen.
Wanneer je graag samen met iemand wilt doorpraten of bidden, is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan dominee Van Vught en ik hier voor in de kerk. En achter in de kerk zijn dus gemeenteleden die met u willen bidden. Van harte welkom. De collecte vandaag is voor ons diaconaal project Het Hemeltje. De bloemen gaan als goed van de gemeente naar Klaas Dijkens. Wie zou deze kunnen wegbrengen? Pieter Fijn. Sinds de kerkenraad u heeft gevraagd namen op te geven van gemeenteleden die u geschikt acht voor verschillende ambten, is het even stilgebleven. We zijn blij dat er mensen zijn die zich beschikbaar hebben gesteld. Nog niet alle vacatures zijn vervuld. Er zijn ook nog gemeenteleden aan het nadenken over de vraag die bij hen is neergelegd. Wilt u voor dit proces bidden? Aanstaande zaterdag vertrekt de eerste groep jongeren naar Janosje in Oekraïne. We willen graag bidden om bescherming en een mooie reis, waarin de jongeren worden gezegend en zij ook tot zegen mogen zijn. Voor wie hen wil uitzwaaien op Eindhoven Airport, zaterdagmorgen 7 uur. Nico van Dijk zal nu de voorbeden doen.
Ja, naast het bidden voor de Oekraïne-reizen zijn er nog een paar andere gebedspunten die ik wil noemen. De tieners van onze gemeente hebben dit weekend een kamp in Geermert. En wil ook bidden dat zij een goede tijd mogen hebben. We willen bidden voor Ria van Houten, van Harten en haar familie. Haar vader van 91 jaar is overleden. En dat is toch nog vrij plotseling gebeurd, dus we willen ook voor de familie en voor haar voor troost bidden. En we zullen ook bidden voor het proces van het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Lieve Vader in de hemel, Heere God, we willen u prijzen om wie u bent. Om uw liefde die u hebt laten zien in uw Zoon Jezus Christus en voor de gave van de Heilige Geest. Heere, dank u wel dat u ook in het verhaal van Saul en Saulus hebt laten zien hoeveel kracht u hebt, Heere Jezus. Kracht en liefde om ons tot nieuwe mensen te maken. Heere, dan willen we ook bidden dat in ieder van ons, en wij als gemeente ook mogen zijn als Ananias. En ook zelf in onze tijd de mensen als Saulus in ons midden durven op te nemen. Heer, help ons daarbij. Net als toen door de kracht van de Heilige Geest. Hemelse Vader, we willen bidden voor Ria van Harten en voor haar familie. Na het overlijden van Ria's vader, Heer, en dan willen we bidden dat Ria en haar familie ook troost mag ontvangen en dit verlies samen met haar familie mag verwerken. Wilt u heel dicht bij hun staan hierbij? Liefdevolle Vader, we willen ook bidden voor de Oekraïne-reizen die binnenkort weer gaan beginnen. Hemelse Vader, we danken u dat u al jarenlang dit goede werk hebt gezegend en dat dit zo'n mooie bijdrage is van zoveel jonge mensen voor de armoede in plaatsen zoals in Oekraïne, in Janosje. Heren, we willen ook voor de aankomende reizen weer bidden of u alle jonge mensen veilig wilt bewaren en of dit voor hun ook echt een reis mag zijn waarin ze u beter leren kennen. Dat de mensen in Janosje ook echt geholpen mogen worden. En u leren kennen. Ja, Heren, we willen bidden ook voor veiligheid en voor uw bescherming en uw zegen. Heer, willen we ook bidden voor alle jonge mensen die nu op tienerkamp zijn in Gemert. Heer, we hopen en bidden dat zij ook een heel goed weekend samen hebben gehad. Een gezellig weekend, met plezier, maar ook een weekend waarin ze hopelijk u beter hebben leren kennen. Heren, zo willen we bidden voor hen, voor onze jonge mensen, in hun proces waarin ze hopelijk steeds meer u en uw liefde leren kennen. Of u dat ook wil zegenen, Heer, en hen allen vast wil houden. En wilt u ons dan ook als gemeente echt een plek laten zijn waarin, als er vragen zijn over geloof of twijfel, dat dat iets heel normaals is om met elkaar over te spreken. Niet iets wat verborgen hoeft te blijven, maar wat gewoon bespreekbaar gemaakt kan worden. Wilt u ons ook naar elkaar daarin open hart geven? Heer, zo willen we ook bidden, Heren, voor het vinden van nieuwe ambtsdragers, voor het werk van de kerkenraad. Heren, wat goed en fijn is het dan te horen dat er al enig zicht is op het vervullen van sommige taken. Sommige mensen zijn nog over deze vraag aan het nadenken, Heren, en willen ook bidden of u hen wil zegenen hierin. Heer, of u een stuk leiding wil geven door uw geest hierin. Heren, dat ook als we een aantal jaren geleden hebben nagedacht en van start zijn gegaan met nieuw pastoraat, wilt u dan ook wijsheid geven hoe we dat ook als gemeente en in de wijken samen invulling kunnen geven op een goede manier. Heren, dat het omzien naar elkaar in liefde, in herderschap, Heren, dingen mogen zijn die heel erg natuurlijk gaan, heel spontaan, Heren, dat het omzien naar elkaar iets is wat, Heren, nog steeds mag blijven groeien door de kracht van uw liefde, Heer. Heer, zo willen we ook bidden voor het werk van de kerkenraad. We willen bidden voor onze predikanten, of u hem ook wil zegenen, in het pastoraat, in het voorbereiden van de preken, in het voorgaan in diensten, Heren. We willen bidden of u hen ook wil bezielen. Gaat u zo met ons allen mee, lieve Vader, en wil ons uw zegen geven. In Jezus' naam. Amen.
Zullen we gaan staan voor ons laatste lied deze dienst? En zussen, jongens en meisjes, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen.